En zo zijn er ook bedrijven die zeggen, doe één fan per dag. En dan leggen ze bijvoorbeeld op de bureaus elke morgen iets lekkers op al die bureaus. Voor bij de koffie. Maar dan staat erop, openen nadat de fan is gemaakt.
In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast...
Jos Burgers, leuk dat je luistert of kijkt naar weer de 32e aflevering van Zicht op Marketing, de marketingpodcast van Zicht, naast mij Rien, tegenover ons. Jos, leuk dat je hier bent in Arnhem.
Dankjewel Thijs.
Ja, we gaan het vandaag hebben over jouw verhaal, jouw boeken, al jouw theorieën. Maar voor de mensen die jou niet kennen, een grote naam, mag ik wel zeggen. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ja, grote naam. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die mij nog niet kennen. Daar ben ik ook altijd heel blij mee natuurlijk. Hè? Want je moet er niet aan denken dat iedereen je kent. Want ja, dan ben je zo'n beetje klaar. Ik ben Brabander. Marketingman. Heel kort gezegd. Schrijf boeken. Geef presentaties. Ben inmiddels ook redelijk oud. Ik hoop binnenkort 73 te worden. Dus ik loop al een halve eeuw mee in werk. En ik heb in mijn leven van alles gedaan. Bij een bedrijf gewerkt, een jaar of 12 ongeveer. Docent geweest aan een hogeschool, ook ongeveer 12 jaar. Adviesbureau gehad, marketing, ook ongeveer 12 jaar. En nu de laatste 20 jaar spreek ik alleen nog maar. Dat is even kort. En nou kennen wij elkaar pas drie kwartier, een uurtje.
Ja.
Jullie van Zicht, hè? Arnhem hier,
ja.
Thijs en Rien. Kennen jullie elkaar al heel lang? Want ik weet eigenlijk heel weinig van jullie.
Ja, leuk dat je het vraagt. Wij doen dit nu. Dit is de 32e aflevering.
Ja.
Ik werk hier nu bijna 6 jaar. Ja, bijna 6 jaar.
En vanaf begin doen jullie de podcast samen?
Ja. Ja.
Oh, ja. Alle 32 afleveringen. Oké.
Okay. Ja, de eerste was met een collega. En de rest hebben we allemaal met iemand buiten het bedrijf gedaan. Één keer met een oud-collega.
Ja.
Ja. En jij bent er in 2018 begonnen. En ik september 2019. Dus we kennen elkaar al, bijna 5 jaar.
Voel lang.
Ja, en jullie 32 afleveringen van de podcast. Hè?
Ja.
Ik heb onlangs nog even er eentje terug beluisterd. Eentje die jullie hadden met Martijn Verspeek. Ja. Voor degene die nu luistert, als je deze wil skippen en je denkt, nou, dat klopt dat wel, dat verhaal. Dan raad ik je aan, ga in ieder geval nog even terug naar die van Zicht. Of Pure Praat heette die nog.
Toen heette
nog. Ja, met Martijn Verspeek. Is echt de moeite waard. Van de eerste tot de laatste minuut, kan ik echt zeggen. Maar jullie hebben dus in die 32 jaar, of in die twee, sorry, in die 32 afleveringen, ook zelf denk ik heel veel geleerd.
Ja, de insteek van onze podcast is altijd geweest, we willen het zo min mogelijk eigenlijk hebben over onze eigen kennis en diensten waar wij onze klanten mee verder helpen. Maar we willen juist aanvullend mensen in de podcast hebben die kennis of ervaring hebben op gebieden die wij simpelweg
die iets te melden hebben.
Ja, die iets te melden hebben. En dus eigenlijk bijna nooit over onze eigen dienstverlening, maar altijd over andere aspecten. Die, we werken in Nederland voor 350 bedrijven. Dus er zijn vaak ondernemers, eigenaren, marketeers, online marketeers die dit luisteren. Dus vanuit die optiek proberen we altijd gasten te vinden. En,
nou ja, dan ga ik mijn best doen om te zorgen dat ik iets te melden heb.
De lat ligt hoog. Het wordt heel spannend.
Ja, de luisteraars kennen ook dat we altijd een stelling bedenken. Daar heeft Rien weer over nagedacht.
Ja,
dat klopt. Voor de mensen die kijken, hiervoor liggen ook nog een aantal boeken die jij geschreven hebt. Het gaat eigenlijk allemaal, als ik het even kort mag zeggen, allemaal over klantgerichtheid met name, toch?
Ja, zijn ook allemaal dun.
Allemaal dun en is goed te lezen.
Ja. En ik probeer altijd me te verplaatsen in de klant, hè?
Ja,
dat is bij marketing les 1, hè?
Ja.
En les 1 is mensen lezen liever geen boekjes. Dus als ze dan toch het moeten, dan kan het maar beter een dun boekje zijn.
Ja, dan
veel dus plaatjes, groot lettertype.
Ja, ja, dat is te zien. Ja.
Het is goed, het zijn inderdaad allemaal goed te lezen, dat klopt. De stelling moet altijd een beetje prikkelend zijn natuurlijk. Klantgerichtheid of extreem klantgericht zijn, dat werkt volgens mij alleen bij kleine bedrijven.
Oké. Okay. Extreem klantgericht zijn, werkt alleen voor kleine bedrijven. Dat is in de kern wel waar, maar, zeg ik erbij, dat geldt als een groot bedrijf bekeken wordt als groot bedrijf. En ik denk dat je grote bedrijven, pak een KPN of pak, noem ze maar op van deze wereld, hè, de essence van deze wereld. Hmm. Als je die gaat zien als, er werken 1200 mensen en dat zijn 40 afdelingen van 30 mensen, dan zijn het 40 kleine bedrijfjes. En ik denk dat de kunst is om niet te zeggen, ik ga nu eens corporate, ga ik nu met 1200 mensen proberen neus dezelfde kant op. Dat is voor mij onbegonnen werk. Maar ik denk dat dan de kunst is om te zeggen, we pakken eens een paar afdelingen uit. Die van 25 en die van 30 en die van 20. En daar gaan we het gewoon mee doen. En we gaan ook niet met iedereen beginnen. We doen er een paar. En dan gaan we kijken, wat brengt ons dat? In werkplezier, in werkgeluk, in medewerkers die misschien langer aan de zaak blijven, omdat ze het hier naar de zin hebben, omdat wij zo leuke klanten ook hebben. Wat doet dat met klanten, met het behoud, met cross-sell? En dus we gaan ook de harde resultaten een beetje vaststellen. En dan vervolgens, als dat een succes is, dan gaan we naar andere afdelingen en dan gaan we daar delen hoe hebben wij het daar en daar met die afdeling gedaan. Want ook een groot bedrijf met een corporate HR-afdeling, ik noem maar iets waar 25 mensen werken, die HR-medewerkers hebben ook klanten, hè? Namelijk hun collega's. Ik hoop tenminste dat ze die ook wat klantgericht willen behandelen. Dus ook met zo'n afdeling kun je zo'n programma maken, bedenken, ontwikkelen. Dus ik ben het wel met je stelling eens dat het makkelijker is bij een klein bedrijf. Maar bij een groot bedrijf, denk ik, moet je eerder denken aan, we gaan afdelingen klantgericht maken. En dan is het niet moeilijker dan bij een klein bedrijf.
Oké. Okay. Ja, dat kan je goed volgen. Het probleem is denk ik in dat je de neus dezelfde kant op moet krijgen. En dat is bij een kleine bedrijf misschien makkelijker voor elkaar. En als je dan inderdaad zegt, we knippen het op in wat meer kleine bedrijven eigenlijk, dan krijg je veel makkelijker de neus dezelfde kant op.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de kernwaarden van een groot bedrijf, die moeten natuurlijk wel al in lijn zijn met wat je uiteindelijk op die afdelingen terug wil zien. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk roepen van, willen klantgericht zijn, en dan vervolgens alleen maar korte termijn doelstellingen hebben van, het gaat gewoon om deze komende 3 maanden, en daarna boeit het ons voor geen meter als die klanten ontevreden zijn. Als we nu maar gewoon die omzet die de komende 3 maanden hebben, ja, dan is het gewoon een kansloze missie. Dan klantgericht worden is niet een vrijblijvend leuk iets. Dat heeft wel echt consequenties. Ja. Bijvoorbeeld dat je dat op korte termijn meer geld kost dan wat het oplevert. En als je dat dan tegen bedrijven zegt, zeker grote, zeggen, dan doe maar niet.
Daar gaat de schoen denk ik al gelijk heel hard wringen inderdaad in heel veel gevallen.
Ja, ben je bereid om het risico te nemen? Ik bedoel, dat is ook zo. En als het na 2 maanden niet werkt, blijf je dan doorgaan?
Ja, precies, Thijs. En ben je ook bereid zeg maar om niet zeker te weten dat het gaat werken? Ja. Dat is ook een beetje het risico te nemen. Ja, je moet erin geloven. Maar ja, geloven, ja, wie maakt dat hard? Ja. Wie durft dan te zeggen, daar gaan we voor? Ja. En ik heb ook wel geleerd, naarmate bedrijven groter zijn en de DMU's zijn groter, dus meer mensen in de leiding, in bestuur, in managementteam of in, noem maar op, meerdere CFO's en CEO's en noem maar op allemaal. Naarmate er meer mensen zijn, is er minder bereidheid om een risico te nemen. Want als jij dan die ene bent, of je bent met z'n tweeën, die hun nek uitsteken voor iets, maar de rest is er allemaal een beetje sceptisch onder, dan heb je toch al snel zoiets van, nee, dan doen we het toch maar niet. Want dan denk je, ja, als het daar mislukt, heb ik het gedaan. Dus als er veel mensen, dus één leider of een heel klein team van 2 of 3, die kunnen nog een bepaalde koers uitzetten en zorgen dat iedereen daarin meegaat. Maar zodra het hele grote raden van bestuur worden enzovoorts, het ABN AMRO's van deze wereld en noem maar op.
Dan wordt het veel voorzichtiger.
Ja, dan wordt het helemaal zo'n groot gemene deler en dan is het niks meer.
Ja, de reden dat ik die stelling, dat we daarop zijn gekomen, is omdat ik heb de boeken gelezen uiteraard, die je geschreven hebt. En heel veel voorbeelden in van bijvoorbeeld horecagelegenheden of Martijn Verspeek werd al genoemd. Vanaf nu gaan we hem niet meer noemen. die wordt heel genoeg genoemd overal. Hij gaat het waarschijnlijk luisteren. dat ik dacht, ja, het is vaak heel praktisch toepasbaar inderdaad in dat soort wat intiemere settings, laten we zeggen. Dan hoe voer je dat dan uit inderdaad als je in ons geval bij wijze van spreken 6 verschillende vestigingen hebt over 2 landen. Hoe ga je dan het doen? Dus vandaar, het komt ook echt wel een beetje door de boeken die je hebt geschreven. Dat ik dacht, ja, er zit heel veel in. Maar
ja. Nou, je ziet dus ook wel dat grote corporates vaak pakt bijvoorbeeld Knapbank. Hè, dat is onderdeel van, ik ben het even kwijt waar het onderdeel van is, maar of Brand New Day is onderdeel van, hè, vaak van de Egons van deze wereld en noem maar op allemaal. En die hebben dan juist vaak ook wel zo'n dochter om daar zeg maar die nieuwe koers uit te zetten en het daar uit te proberen en te kijken hoe het gaat. En dan hopelijk leren we daar weer veel van voor het grote moederbedrijf. Dus daar zie je dat ook wel vaak terug. Dat ze dat op kleinere schaal makkelijker vinden. We nemen hier gewoon de telefoon op klaar. Je krijgt hier bijvoorbeeld gewoon geen menu, keuzemenu of dat soort dingen. En de medewerkers aan de telefoon mogen ook zelf tot heel ver beslissen wat ze wel of niet doen met die klant. Nou, dat soort van initiatieven bijvoorbeeld, die zie je vaak ook dat ze dat op kleine schaal eerst organiseren.
Ja.
Ik zei door je boeken heen de headlines te lezen. En één vent per dag is ook een kreet volgens mij die veel, of in ieder geval heel bekend is. En een van de zaken is daar ook van, geef me bij wijze van spreken een klantenservice medewerker de taak om één vent per dag te maken. Daar zit ook een deel kosten bij. Een stukje vrijheid kunnen hebben om dat te mogen doen.
Ja.
Is dat iets wat mensen gewoon de vrijheid moeten nemen? Of moet je er eens goedkeuring voor vragen? Dat zijn natuurlijk ook zaken waar het kost geld, et cetera. Hoe zou je dat aanpakken als zijnde een klantenservice medewerker die bij een bedrijf zit?
Ja, nou kijk, het lastige is van klantgerichtheid, dat iedereen wel vindt dat die klantgericht is. Als ik aan de zaal vraag wie van jullie is er niet klantgericht, nou, dan steekt niemand zijn hand op. En als ik vraag wie van jullie heeft er nog collega's die niet zo klantgericht zijn, dan gaan er heel veel handen omhoog. Ja. En dus met andere woorden, we vinden van anderen wel eens dat ze niet zo klantgericht zijn, maar zelf vinden we dat we het heel goed doen. En desondanks vinden we ook wel vaak dat we kansen laten liggen. Als ik ook aan een zaal de vraag stel, geef eens een voorbeeld van de verwachtingen die je bij iemand hebt overtroffen de afgelopen maand. Mm. Ja, dan blijft vaak heel lang stil. Dan denk ik mensen, dan moet ik echt even over nadenken. Dus dan denk ik, dat gebeurt dus niet elke dag als je al na moet denken over de afgelopen maand. En dan komt dus de uitdaging, doen zich kansen voor waarin je iets zou kunnen doen wat de klant niet verwacht. En als ik dan wat voorbeelden geef, prikkel mensen wat, dan zeggen ze vaak, dat klopt, dat zou je kunnen doen. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Je hebt als bedrijf een offerte uitgebracht aan iemand, hè, of van keuken of business to business iets, of maakt niet uit wat. Hè. En die klant die belt of die mailt en die offerte die gaat niet door. Jij krijgt de order niet. Dat is mijn vraag aan de zaal. Je kent nou een beetje die klant, je weet wat die zoekt, dat klopt. Zou je, denk je, die klant het fijn vinden als je hem nog 1-2 adviezen geeft over waar hij goed op moet letten, nu hij dat bij een ander gaat doen, maar dat hij vooral daar en daar op moet letten. Hè? In jullie geval campagne, jullie hebben een prachtige campagne aangeboden en potverdorie, je bent niet geworden. Mensen snappen er niks van, maar dat kan gebeuren. Hè? Klanten kunnen zich ook vergissen. En die hebben niet voor jullie gekozen. En je belt zo'n klant dan later op, hè? En je zegt, ik vind het zo jammer dat ik niet geworden ben, maar vooruit, daar hebben jullie ongetwijfeld een goede reden voor. Daar ga ik verder niet aan tornen, maar ik heb nog wel 2 goede tips voor je. Ik denk dat jullie heel erg goed op moeten letten dat je met dat klant behoudt, dat je dat niet vergeet, dat een heel belangrijk element is. Het gaat niet alleen maar om die nieuwe binnenhalen, maar denk eens aan ook een stukje budget daarvoor reserveren. En advies 2 is dit. Je geeft die mensen 2 adviezen mee. Ik zou die mensen dat dan op prijs stellen. En dan hoor ik vaak, dat denk ik wel. Hmm. Maar doen we dat? Nee, dat doen we eigenlijk niet. Ja, waarom niet? Omdat we geen probleem hebben. En mijn punt is, je lost het probleem pas op als je het hebt. En wat doe ik nou met die 1 fan per dag? Eigenlijk zadel ik mensen met een probleem op. Ik zeg, je hebt nu nog geen probleem? Nee, dat heb je dadelijk wel. Want mijn voorstel is dat jullie allemaal op de afdeling gaan proberen 1 keer op een dag iets te doen wat de klant niet verwacht. En jouw manager of een collega, die gaat dan aan het einde van de dag om 5 uur vragen aan je, is het nog gelukt vandaag? Ja. Dan heb jij ineens een probleem. En dan wat gebeurt er als je een probleem hebt? Dan zie je A, kansen die je van tevoren nooit zag. B, je wordt creatiever, want je wordt pas creatief als je een probleem hebt. Zonder probleem word je niet zomaar creatief. En dan gaan er dus allerlei mechanismen werken die anders niet zouden werken. En als je met z'n 5 op een afdeling bent of in een bedrijf en je gaat met z'n 5 1 keer op een dag iets doen, dan gebeurt er 20 keer in de week, 25 keer in de week gebeurt er iets bij een klant. Nou, dan gaan er hele leuke dingen gebeuren, maar ik moet dat een beetje zo droog aanpakken om te zorgen dat er iets gebeurt, want anders gebeurt er niks.
Je moet het concreet maken, dus concreet 1 keer in een 1 keer op een dag.
Ja. En als mensen als bedrijf bijvoorbeeld zeggen, maar wij vinden 1 keer in de week een fan maken ook al knap, en dan doe je 1 keer in de week. Maakt mij niet uit, maar dan moet je wel echt op vrijdagmiddag bij de borrel om 4 uur bij een biertje. Jongens, maak even een rondje. Ja, even een rondje van de afgelopen week. Wat heb jij gedaan met een klant? Hè? Van, die klant zat zo en dit en dan dat. Dan heb ik gezegd, weet je wat, dan kom ik vanavond nog even allemaal brengen. Dan print ik het hier uit en dan dat. En dan kom ik nog even bij je afgeven. Oh, wat, nou, die klant was helemaal verrast. Maar als je dat niet doet, gaat er weinig gebeuren.
Ja. Ja, ik wij hebben sinds een tijdje een intern Teams-kanaal. Die heet van klanten fans maken.
Ja.
En daar delen we dus in wat we proberen te doen met klanten. Alleen daar hebben we geen verbintenis aan dat er elke week iemand iets moet delen. Of dat we... dus er zit... Het gebeurt, laten we zeggen. Maar
het is vrijblijvend.
Het is vrijblijvend. Het is nu alweer een paar weken stil, laten we zeggen. Dus daar zouden we denk ik dan... Ja, toch? Het was net voor mijn vakantie dat ik er nog wat in had. Dus dat is een paar weken stil. Maar inderdaad...
En wat ook natuurlijk werkt, is, want ik zeg het nu een beetje droog, maar dat zou voor jullie kanaal ook kunnen werken, dat je er ook een beloning aan koppelt. Hè? Dat je gewoon zegt van, luister, één keer in de week moet er iets moois op staan. Dat is gewoon een kratje bier. Je mag zelf aangeven trappist of iets anders. Maar dat komt jouw kant op als het erop staat die week. En zo zijn er ook bedrijven die zeggen, doe één fan per dag. En dan leggen ze bijvoorbeeld op de bureaus elke morgen iets lekkers op al die bureaus, voor bij de koffie. Maar dan staat erop, openen nadat de fan is gemaakt. Bijvoorbeeld. Ja. En dan, nou, dat soort dingetjes. Of mensen die hebben met lekkere dingen, weet ik wat. En dat staat er dan op om de hele dag aan te herinneren. Ja. Maar soms, ja, een beetje belonen werkt natuurlijk ook wel.
Ja, triggert. Je maakt er een beetje een spel van. Ook. Het geeft een spel.
Ik wou net zeggen, gamification. Ik zei dat vorige week toevallig nog bij een klant. Ik zei, die had heel veel offertes. Maar het is een hele loyale klantbestand. En... die zei van, mensen schrijven zich niet in voor de nieuwsbrief. Terwijl, soms vragen we dat wel, van, hey, wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Ik zeg maar, wat nou als je zorgt dat jouw mensen gewoon, bij ze spreken van 75% ratio of zo in de week, of 75% succes, dus 7,5 of 8 van de 10 schrijven zich in. Dan trakteer je zo'n sijsbroodje of iets.
Ja.
Dat is wel een leuk idee. Ja, zit. Maar ja, dat gamification helpt denk ik sowieso al. Ik weet nog dat jij toen begon, toen we dit nieuwsbrief nog zelf deden, van wie van de twee bedenkt de meest prikkelende nieuwsbrief onderwerp. Ik weet niet meer wat met de verliezer deed, maar...
Nee, het was gewoon meer een spel onderling.
Daar. Oh ja.
En toen werd het te veel clickbait en toen zijn we ermee gestopt. Nee, dat... nee, het helpt inderdaad door de wat meer...
Het moet gaan leven.
Actiepunting moet ik iets mee gaan doen.
Ja. Nee, maar het moet gaan leven. Ja. Dat is, kijk, we praten hier, als het over klantgerichtheid gaat, praten we over gedrag van mensen. Ja. En dat is niet zo makkelijk te veranderen.
Nee.
Daar wordt vaak licht over gedacht. Van, hè, dan begin van het jaar gaat een directeur, die gaat op zo'n kistje staan, de mensen toespreken van, dit jaar, weet je wel, wordt het jaar van de klant. Nou, dan zie je die mensen allemaal kijken van, het zal goed zijn als het weer volgend jaar is, dan hebben we dat weer gehad.
Ja. En vooral als het daarna gelijk gaat over cijfers.
Ja, dan helemaal. Ja,
ja. Ja. Ja, en wat je zegt klopt ook, het is gedrag. Tegelijkertijd, je ziet ook wel, dat moet wel een beetje in de mensen zitten ook. Dus daar,
het begint met leiding.
Ja.
Dat begint met leiding. Dat is, als ik aan managers vraag of ondernemers vraag, hè, jullie vinden allemaal klantgerichtheid belangrijk. Ja, maar dan moeten onze mensen ook goed snappen. Hè. Nee, dat begrijp ik. Maar nou is even mijn vraag. Waaraan zien jouw medewerkers dat jij klantgerichtheid belangrijk vindt als leider? En dan zeggen mensen vaak, maar daar heb ik het altijd over. Ik zeg, nee, maar waar je allemaal over hebt, dat boeit me niet. Maar waar zien ze dat aan? Waar zien ze dat aan? Ik zeg, behandel jij zelf ook klachten bijvoorbeeld? Dan zeggen ze, nee, daar heb ik mensen voor. Ik zeg, ja, dat is al jammer. Want als jij zelf af en toe klachten behandelt, dan zien jouw mensen, dat vindt hij blijkbaar heel belangrijk hier, dat wij goed hier omgaan met klachten. Dus waaraan zien mensen het? En dan blijft het vaak al een beetje stil.
Ja.
Maar dan gaat er niks gebeuren.
Nee, dat is een goed voorbeeld doet volgen.
Ja, ja, zo is het. En slecht voorbeeld ook.
Exact.
Dus als je één keer roept op de zaak, heeft die klote klant nou weer gebeld, dan weet iedereen voor de komende 3 jaar, die heb je ook.
Ja.
Klote klanten.
Ja. En in jouw nieuwsboek heb je het over superfijne klanten. Hè?
Ja, dus klopt.
Dat je eigenlijk alleen nog maar voor superfijne klanten moet willen werken. Een beetje chargeren, als ik dat zo zeg.
Niet alleen maar voor superfijne klanten. Maar mijn punt is eigenlijk, je hebt superfijne klanten. Je hebt gewone fijne. En van die klanten die zegt, als we die ooit kwijtraken, is ook geen drama. Zo, hè? Ja. 3 categorieën, simpel gezegd. En nou is mijn punt, als je nou bezig bent met de vraag, hoe komen wij aan nieuwe klanten? Zijn we dan ook bewust bezig met de vraag, hoe komen we aan superfijne klanten? En bij veel bedrijven zeggen ze gewoon, klanten die binnenkomen, die zijn allemaal welkom. En dan zien we later wel of het hele fijne zijn. Maar dan zeg ik, ja, dat is dan een beetje gokken, dat is hopen, hopen. Maar dat is geen strategie, hopen. Dus je kunt ook zeggen, hebben wij, ik ga de vraag anders stellen. Hè? Als je nou al je klanten op een rij zet van de afgelopen 2 jaar of zo, die zijn binnengekomen in 2 jaar tijd. Hè? Hmm. En je vraagt je af, welke van die klanten vinden wij nou echt super fijn, waar we echt heel blij mee zijn, en welke niet minder? Oké, okay, daar is iets over te zeggen. En je zegt daarna, als we nou eens proberen na te gaan hoe we eraan gekomen zijn, is er dan ook een verband hoe we aan die klanten gekomen zijn? Nou, de meeste ondernemers die bekijken dat nooit, want die zeggen, ja, we hebben gewoon klanten en soms super fijn. Maar ze zijn niet zozeer bezig met vanuit welke bron. Dus een van mijn punten is bijvoorbeeld, als klanten vooral op de prijs bij jou komen, ja, dan zijn het vaak niet de hele fijne klanten. Want die komen niet bij jou voor waarde, maar die hechten veel waarde aan een lage prijs. Maar die zijn volgende maand weer weg als iemand anders goedkoper is. Ja. En dus waarom komen ze bij jou? En hoe, via wie of via een advertentie, dat is niet erg. Maar hebben ze dan via een ander van jou gehoord en heeft die advertentie ze dan op jou geattendeerd bijvoorbeeld?
Het begint ook bij keuzes maken. Wat is dan de klant waar wij het liefst voor werken? Toch?
Ja, maar daar begint het sowieso natuurlijk mee. Dat is al overal, zeg maar even. Ja. Daarin durven kiezen.
Ja. Ja, ja, inderdaad.
Ja, jullie zijn marketingmensen, dus ik hoef dat jullie niet uit te leggen.
Ook een stukje, volgens mij net in het voorgesprek altijd over positionering. Maar als je niet weet, als je heel duidelijk weet voor wie je er bent, dan kun je ook die keuzes maken.
Ja, absoluut.
Ja. En ik moet al denken, volgens mij heb ik dat filmpje van jou ook heel vaak gedeeld al met klanten over je positie in het weiland.
Oh ja, in dat weiland, dus ja.
We zullen wel in de show notes gaan delen. Ja. Misschien kun jij vertellen wat ik daarmee, want dan ga ik het allemaal zitten vertellen, maar ik heb nou de bron tegenover me.
Ja.
Dus, want dat vond ik altijd heel aansprekend. Wij zien dat bij klanten wel eens gebeuren, dat ze, je bent niet de goedkoopste, maar het is een prijsmarkt bij wijze van spreken. Ja, hoe onderscheid je dan? En dan is dat toch altijd heel moeilijk om echt keuzes te maken.
Nou ja, kijk, ik heb dus geen bezwaar als een ondernemer zegt, wij willen gewoon de goedkoopste zijn, klaar. Ja. Maar dan moet je ook echt de goedkoopste zijn. Daar moet je echt strategie voor hebben. En dan moet je ook zeggen, we hebben geen accountmanagers, we maken ook geen offertes. Alles wat geld kost, doen wij hier niet. Dus je moet vooruit betalen, anders moeten we achter geld aan. Alles wat geld kost, doen we niet. Vooruit betalen, bij wijze van spreken, je stuurt ons de offerten in van de concurrent. Wij doen er 3% vanaf en dan is het order. En dan heb je een heel goedkoop model, business model. Nou, daar is best vraag naar, want daar zijn er klanten voor. Alleen de vraag is, ja, is dat nou zo superleuk voor jou? Ja. Ja, en over dus dat weiland, hè? Dus inderdaad, misschien is het wel leuk als mensen het hele verhaal willen zien uit de show notes, dat ze even een filmpje of zo bekijken. Ja. Maar mijn punt is, je markt is een weiland. Jij bent een van de koeien in dat weiland op zoek naar gras. En er is het meeste gras waar weinig koeien staan. Want waar veel koeien staan is heel veel shit. En als je dus niet oppast, dan sta je allemaal in de shit van die anderen. Sta je dus, en de kunst is om daar vandaan te komen. Maar dat betekent dus dat je de vraag zou moeten stellen, niet wie zijn mijn klanten, maar wie zijn mijn klanten niet? En ik stel die vraag dus heel vaak aan ondernemers. Probeer eens aan je collega uit te leggen naast je in de zaal, voor welke klanten ben jij er niet? Ja, dat vinden ze dan heel moeilijk, want ze zeggen, ja, dat is niet te zeggen, want elke euro is er één. Ik zeg, ja, nee, dat snap ik. Maar op het moment dat je niet duidelijk bent voor wie je er wel bent, dan word je daar ook niet beter in voor die groep. En dan blijf je dus een beetje sukkelen en maar hopen dat er af en toe gewoon weer eens een klant binnenkomt. Maar dat vinden mensen heel, heel lastig.
Ja, maar dat is het ook.
Ja. Ik heb ook wel eens een zaal met reclamebureaus bijvoorbeeld gehad, hè, de ouderwetse reclamebureaus. En dan zei ik, ja, wie, voor welke klanten ben je er niet? Ja, nee, dat kunnen wij niet zeggen. We zijn er voor iedereen. Ik zeg, nee, maar ik geef een voorbeeld. Stel je al je klanten nou op een rijtje zetten. En je komt erachter, 80% van onze klanten zijn dienstverleners. Ja? Waarom durf je dan niet te zeggen, we zijn een reclamebureau voor dienstverleners? Ja, zeggen ze dan. Maar als er dan iemand heftrucs verkoopt, die wil ik ook wel hebben. En dan zeg je, nou, dat komt goed uit, want heftrucs verkopen, dat is eigenlijk dienstverlening, want het gaat om de service en onderhoud. En dat is dienstverlening. En die heftruc, ja, die zit er gewoon bij. Maar eigenlijk is dienstverlening, daar zijn we goed in. Ja. Maar dat durven ze niet, want dan zijn ze bang dat ze die 20% kwijtraken. Maar mijn punt is, als je beter nog wordt in die 80%, je laat zien dat je dienstverleners helemaal snapt, dat ze onzichtbare producten verkopen, dan word je aantrekkelijker voor nog veel meer dienstverleners. Ja. Nou, en dat soort keuzes. Of ik heb ook al eens een keer gehad dat ik tegen een reclamebureau zei: waarom beginnen jullie, waren een paar dames die, waarom doen jullie niet alleen vrouwen? Hij zei, ja, maar we hebben ook 2-3 mannen op kantoortje. Ja, daar ga je dan afscheid van nemen. En dan zeg je, we hebben een kantoor van alleen vrouwen. Waarom? Nou, omdat vrouwen de meeste aankopen doen. Hè? Niet alleen de supermarkt, maar ook andere dingen. Stof, die beslissen bijna alles. Die mannen gaan bijna nergens over. En dan zeg je gewoon, wij vrouwen, we hebben gevoel voor wat die vrouwen kopen. Ja. Nou, en daarom hebben wij een goed reclamebureau. Maar dat durven ze dan vaak niet. Terwijl ik denk, dan word je in één keer uniek.
Ja. Ja, en toch zit er altijd dan blijkbaar toch een angst in van...
Ja.
De angst om iets kwijt te raken is groter dan de... dat is toch ook een bekend psychologisch...
Ja, nee, dat klopt. Losse version. Ja, dat klopt. Losse version.
Misschien is dat, speelt dat
ja. wel. Nou, er zit ook, ik noem het wel eens kiespijn. Hè? Je moet kiezen om gekozen te worden, maar kiezen geeft kiespijn. Want als je durft te kiezen, dan laat je ook dingen liggen. En dat is niet zo fijn. Nee. Dus, maar als je het niet doet, dan kies je dus voor een soort middle of the road aanpak. Ja, en dan ben je alleen maar hard aan het werken in de hoop dat er wat klanten binnenkomen.
Ja, ja inderdaad.
En hoe neem je dan wel die stap? Is dat gewoon doen?
Dat niet. Want je kunt natuurlijk ook stapje voor stapje doen. Hè? Maar je kunt bijvoorbeeld beginnen met je marketingcommunicatie te richten op die doelgroep. Terwijl je geen afscheid neemt van bepaalde klanten die daar niet meer helemaal misschien 100% in passen. Maar je kunt wel beginnen met je positionering naar buiten toe te verhelderen. Zonder ter plekke meteen afscheid te nemen. Ja. Maar, en het begint natuurlijk ook thuis met gewoon een hele goede analyse van... Wie zijn onze klanten? Waar worden wij gelukkig van? Waar hebben wij meerwaarde? Welke klanten houden we lang? Welke zijn snel weer weg? Dat soort analyses helpen ook wel heel snel om erachter te komen van wat zou onze ideale positionering zijn. Ja. En soms ook aan klanten te vragen. Wat was nou de reden dat jullie al een paar jaar bij ons zitten? Waar zit hem dat in? En dan hoor je vaak dingetjes waar je misschien ook niet zo aan had gedacht. Nee, je dacht, ja, maar wij zijn toch van de online marketing, dit en dat. Dan komen ze ineens aan van, ik vind jullie allemaal zo relaxte gasten. En altijd fijn als er eentje langskomt of we komen bij jullie langs. En je denkt, dan moeten we dat misschien eens op de site gaan zetten. Dat wij hele relaxte gasten zijn. Ja. En dat
toch
zijn
meer onze gezicht op de site dan, denk ik. Ja,
ja bijvoorbeeld.
Ja. Nee, dat is heel veel dingen in die herkenbaar zijn. Wat je net zei ook over prijzen bijvoorbeeld. Wij hebben in het verleden ook wel eens... op de website bijvoorbeeld met volgens mij gratis scan of zo. Weet ik, dat je dat soort lead generation-achtige type campagnes deed. Of bij klanten bijvoorbeeld. En er kwamen eigenlijk altijd wel een beetje de gelukszoekers op af. Daar hadden wij nooit onze beste nieuwe klanten uit.
Nee, precies.
En ook omdat het inderdaad, het is alweer gratis, laat me zeggen. Dus dan, maar ook al was het heel goedkoop of zo. Dan de beste klanten kwamen... dat is ook wat volgens mij in jouw boek heel erg over gaat. Van klanten... ambassadeurs maken, volgens mij, daar komt het door. He, dus zorgen dat ze eigenlijk meer dat mond-tot-mond reclame wat meer op gang gaat komen.
Ja, kijk, het gaat uiteindelijk om heel simpel om naam opbouwen. Mm. En je kunt marketing doen wat je wil, maar als je niet ook naam opbouwt, hebben die euro's dan nog waarde die je erin investeert? Als je niet tegelijkertijd in slaagt om een goede naam op te bouwen. Ja. En over die kwaliteit van prospects. Hè? Want dat is eigenlijk de kern van het laatste boek. Hè? Hoe goed zijn de nieuwe klanten die je binnenkrijgt? Hè? Maar als je ook gaat kijken naar... Er melden zich nieuwe klanten bij jou. En dan vraag ik wel eens aan ondernemers... onderzoeken jullie nu op dit moment of ze bij je zijn, hoe ze bij je zijn gekomen? En geef je ze een andere behandeling... afhankelijk van de vraag hoe ze bij je zijn gekomen? Dus iemand die gewoon via Google... iets indient en zegt, maar mag ik van jullie een offerte voor de verbouwing van dat en dan dat? Gaat om zoveel kuub en wat. Hè? Of iemand die zegt, ik heb van jullie gehoord via D&D en ik wil graag een verbouwing. Zeg je dan, bij die ene doen we gewoon een offerte, die zetten we in de Excel en die gooien we eruit. En bij die andere zeggen we, nee, we willen liever nog geen offerte maken. We komen graag eerst even bij jullie kijken. Het kost een paar uurtjes, maar dan willen we eerst even de situatie goed in je opnemen. Dus maak je ook verschil in de behandeling van een nieuwe klant, afhankelijk van de kwaliteit van die prospects.
100%.
Ja, het zou moeten. Het zou moeten, want inderdaad, ik had hem hier ook in mijn notitie staan, van ik ben een... In jouw boek zeg je, ik ben een groot fan van de ongelijke behandeling van ongelijke prospects.
Ja, klopt.
En dat vond ik een hele... Dat triggerde me, dat ik dacht, dat is heel logisch eigenlijk, maar ik denk dat het vaak niet gebeurt.
Nee, maar pak maar de gemiddelde keukenzaak, hè, of meubelzaak, of badkamerzaak, noem maar op. Hè. Ik denk niet dat er veel verkopers zijn of ondernemers die bij een potentiële klant die daar binnenkomt en waar ze mee aan tafel gaan zitten, zich de vraag stelt, is dit een potentiële waardevolle nieuwe prospect? Omdat die 12 jaar geleden ook al een keer bij ons heeft gekocht en die hebben al iets met ons. Of ze hebben van de buren gehoord, of die komt gewoon binnen, want ja, ze hebben een brochure gezien. Of een, maak je dat verschil ook bijvoorbeeld? Hè? Van
ja, daar ben ik ook op benieuwd naar, want dat zou je wel moeten. Het klinkt heel logisch om dat wel te doen, omdat voor degene die al klant is geweest of die via iemand die bij jou gekomen is, wil je eigenlijk je e-team, laten we zeggen, neerzetten. Je
ja.
Dat die de beste en, behandeling
krijgt. Ja, en, nou, en het begint ook al met de vraag, de scoringskans, stel je ooit vast wat nou de scoringskans is afhankelijk van de kwaliteit van de prospect. Ja. Nou, meestal wordt gezegd, nee, 2 op de 4 kopen hier een keuken. Ja. Ja, maar dat zegt niks. 2 of 4. Maar welke 4 zijn dat? Zijn dat mensen die al op aanbeveling kwamen waarvan de kans heel groot was?
Ja, ja en ik heb ooit een keer Marcus Sheridan, misschien zegt die naam weer wat. Die is van Book Day Ask You Answer. Daar gaan we volgens mij in een volgende podcast ook nog een keer over hebben.
Zeker.
Maar die zat heel erg op de content marketing en die zei ik dus, ik ga... ik had bij spreken 100 afspraken en daar gingen er 50 vandoor. En de 50 die niet doorgingen, die hadden eigenlijk allemaal... ik kwam erachter dat als ik mijn prospects eerst wat verplicht huiswerk gaf van... Hey, ik kom binnenkort bij jou langs of je wil een afspraak met mij, dan wil ik dat je eerst deze 3 artikelen leest, zodat je goed beslagen ten ijs komt, et cetera. En de mensen die dat deden, die werden allemaal in orde. En de mensen die niet deden, daar ging die op een gegeven moment ook niet meer heen, omdat die zei... Ja,
jij
op
doet
die
geen
manier
moeite
was
hij
eigenlijk zijn leads aan het verrijken met... Hoe serieus zijn ze? En, ja. En hoe, dus ik vond het wel interessant. Van ja, je wil een afspraak. Maar, en ik wil ook. Hij zei volgens mij ook zoiets van: als we langskomen, kost gewoon heel veel tijd. Als ik bepaalde dingen moet uitleggen. Die heb ik allemaal in filmpjes al uitgelegd. Dus als je die filmpjes bekijkt, dan hebben we een hele hoop. Kunnen we veel efficiënter en effectiever het gesprek doen. Want dan hoef ik niet meer uit te leggen wat onze werkwijze is. En dat was een soort van verplichte huiswerk voor al zijn prospects. En sommigen deden dat niet. En dan merkte hij ook dat.
Als ze dat al niet doen.
Ja, als ze geen moeite doen.
Ik heb ook in mijn laatste boeken beschreven dat ik een ondernemer sprak. En die zei, als ik een offerte aanvraag krijg. En daar staat alleen maar geachte. Hè, en dan daarna begint het verhaal. Dan reageer ik niet eens, zei die. Nou, dan vind ik dat ook overigens niet slim hoor. Daar gaat het niet om. Maar, want ja, dan is het zo weinig serieus. Als ze onze naam niet eens weten. Of mijn naam niet eens weten. Ja. Dan, ik dacht, ja, dat gaat ook wel ver.
Het gaat ver, maar er zit, ja, ik heb het ook wel eens
mee. Ja, ik weet nog dat de oud-eigenaren van Pure zeiden op het moment dat wij een sollicitatie binnenkregen en er stond geachte, dan beantwoordde ook eigenlijk helemaal niet eens.
Okay.
Maar het grappige is, toen ik die sollicitatie deed ooit een keer, dat was als via een platform of zo, en dan wist ik natuurlijk niet wie het was. Ik had helemaal geen research gedaan, maar ik had gewoon geachte gedaan. Maar daar had hij overheen gelezen of iets.
En nog steeds spijt van die keuze.
Maar hij deed in principe hetzelfde. Hij zei, ja, als ze niet eens de moeite nemen om te zien naar wie stuur ik die mail, dan wil ik diegene helemaal niet.
Ergens in jouw een van jouw boeken, ik weet het niet waar ik dat ooit, volgens mij, ja, of dat nou een YouTube-fragment is, ik weet niet, ging het over, je moet niet discussiëren alleen maar met klanten waar je van af wil, of zinloze discussies voeren, vond ik een heel interessante, dat je soms denkt van, ja, daar verzand ik wel eens in, en hoe kom ik daar weer uit? Ook deze komt ook weer in de show notes, maar kan jij, je weet denk waar je het over hebt, toch?
Nou, kijk, waar het mij vaak om gaat, is discussies. Die draaien vaak nooit om zwart-wit of om 100-0 of 0-100. Het is nooit zo van, ja, maar ik heb gelijk als ondernemer. Of nee, die klant die heeft gelijk. Nee, het zit altijd wel ergens een beetje in een grijs gebied. Hè, dus een klant zegt bijvoorbeeld van, ja, potverdorie, nou zijn jullie daar komen doen, maar dan zijn jullie helemaal vergeten om dat en dat en dat te doen, met die klinken en die plinten en zo. Ja, en dan zegt die aannemer of die onderaannemer, zegt, ja, maar daar hebben jullie het helemaal niet over gehad, daar hebben jullie ook niet naar gevraagd. En dan zegt die klant weer, ja, maar dat is toch jullie vak, daar hoef ik toch niet naar te vragen. Nou, dan krijg je zo'n discussie. Mm. En in heel veel gevallen geldt, of iets is duurt te lang in de horeca. Maar ja, wat is te lang? Ja, iemand zegt, nou, we waren, zo lang duurde het niet. Ja, dan vindt die ander van wel. Ja, dat is discussies dus. En dan heb ik eigenlijk alleen de stelling van, discussieer nou gewoon vooral niet om je gelijk te halen. Want ja, je bent gewoon meteen de klant kwijt. Discussieer echt alleen maar met mensen waar je graag vanaf wil. Dat je denkt, ik hoop dat die nooit meer komt. Nou, dan ga je gewoon lekker discussie voeren. En dan weet je zeker, die komt nooit meer. Maar als je discussies gaat voeren Ja, dat, ik hoor pas, het zijn simpele voorbeelden hoor. Ik hoor pas iemand, hè, restaurant, best een goede naam. Er komt iemand lunchen, wil komen lunchen daar met z'n tweeën. En die krijgen te horen, nee, we zijn gesloten. Ja, gesloten, maar dat staat niet op de site. Nee, dat klopt, dat kan zijn, maar we zijn alleen gesloten. En vervolgens blijkt, die mensen gaan dus weg en die fietsen later weer eens langs. En toen bleek dat er een condoleance was die middag of zo, waardoor ze dus in één keer gesloten waren. En nou ja, en dan denk ik bij mezelf, die mensen komen nooit meer terug, want die balen verschrikkelijk hoe dat is gegaan. En dan denk ik, bied die mensen ter plekke 2 koppen koffie aan, 2 glazen wijn voor de volgende keer als ze komen. Zeggen, hier heb je gewoon een bon voor de volgende keer. Sorry, het stond niet op de site. Sorry voor het misverstand. Maar als je dan de volgende keer komt, is de koffie voor ons of de eerste wijn is voor ons bijvoorbeeld. Kost je 2 glazen wijn, maar dan heb je gewoon 2 fans erbij. Die ook niet negatief weer in hun omgeving over jou gaan praten. En dat kost geld, maar ik zeg ook niet dat het niks kost.
En het is de laatste herinnering die je overhoudt aan.
Ja,
aan
zo is het. Zo, dat is zo makkelijk is het.
Het laatste onthoud je.
Ja, en maar die mensen zie ik dan dus wel weer een advertentie plaatsen elke week in dat krantje. Weet je? En dan denk ik, ja, wat wil je nou?
Ja. Ik had dat poosje terug, stonden op een, ik ga de naam van de camping niet noemen, maar stonden we een weekend op een camping. En toen wilden we op zondag, zowel op vrijdag gingen we erheen en op zondag terug wilden we iets eerder inchecken en wat later uitchecken. We hebben een vouwwagen.
Ja.
Gezondheid.
Dankjewel.
Dus dan hebben we wat meer tijd om op te zetten en kan die gewoon droog weer ingeklapt worden. En dan moesten we 2 keer 12,50 voorbij betalen. En nou snap ik dat het, nogmaals gezondheid. Snap ik dat het commercieel
staat er gewoon goed op, hè?
Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat prima.
Dus, er zijn een paar mensen met het koptelefoon die keihard schrikken. Ja.
Maar nu snap ik dat het commercieel gewoon interessant is. Hè? Want het is gewoon weer 12,50 om terwijl er niemand na mij op die plek zou komen waarschijnlijk. Dus nee. En ik heb ook niet moeite om dat te betalen in principe. Dus ik ben ook niet ontevreden. Maar het is wel een gemiste kans om van mij een soort van ambassadeur te maken. Als we hadden gezegd, joh, ik moet nou eenmaal, weet ik veel beleid, hier moet ik 12,50 voor rekenen. Maar tegelijkertijd, je weet dat je met 3 kleine kinderen bent. Hier heb je een tegoedbon voor een ijsje. Kunnen ze vanmiddag een ijsje halen of zo.
Ja.
Dat was, nou, snap je? Dan hadden ze nog steeds geld. Maar dat was ik nu, had ik dit nu verteld overal. En nu denk ik eigenlijk wel een gemiste kans.
Ja.
En dan is misschien een te groot geheel van laat me zeggen, het is niet een kleine familiecamping of zo, waar dat misschien wel kan. Dat is dan mijn aanname. Het zat ook een beetje in die stelling. Dat het, omdat het een groter bedrijf is, dat soort commerciële afwegingen moeilijk gemaakt kunnen worden. Of in ieder geval dat gewoon te commercieel is of zo. Ja, maar ik ga het nog wel een keer meegeven. Want ik ken daar wel mensen, dus ik ga het nog eens een keer teruggeven.
Nou, dat is eigenlijk jammer. Het zijn gemiste kansen.
Vind ik wel.
Ja. Maar het komt vaak ook omdat mensen de 1 euro uitgeven op die manier aan 2 glazen wijn of 2 koppen koffie. Vinden ze weggegooid geld. En die advertentie niet. Nee. Terwijl volgens mij die advertentie pas gaat werken als je dat andere doet.
Ja.
Ja,
exact.
Het is ook zo. Het is en blijft altijd een samenwerking. En
ja.
Het product moet goed zijn. Of de service moet goed zijn.
Ja, klopt. En je naam en
kan adverteren wat je wil.
Ja, ja, en dan roepen dat je goed bent. Dan blijkt dat ook ergens uit.
Ja. Dan mag je het ook eigenlijk zeggen.
Ja.
Even je boeken heb je geschreven in coronatijd. Na die tijd is natuurlijk heel veel veranderd. Zijn er nog dingen die
Vinden jullie dat ook, dat er heel veel veranderd is?
Nee,
of,
ja,
want je zegt dat zo, Thijs, want er is natuurlijk daarna heel veel veranderd. Maar
nou ja, zeg maar kantoor. We zitten nu op kantoor. Oh. Het is woensdag. Het is vakantieperiode, maar er zijn er een paar. Ik bedoel, eerder zat gewoon top de nokkie vol.
Ja.
Heeft zijn voordelen, heeft zijn nadelen. We doen veel meer online, dat soort zaken.
Klopt, ja, klopt.
Kennis maken, dat soort dingen.
Ja.
Vind je dat beter, anders, slecht? Ja, voor de klantgerichtheid?
Het zou eigenlijk niet veel uit moeten mogen maken. Dat is eigenlijk het punt. Kijk, het gaat die klant natuurlijk uiteindelijk om de ervaring van zaken doen ergens. Of boodschappen doen of winkelen. Of om de ervaring. En ik denk dat kijk, alles wat te maken heeft met online of een huis uit werken of wat dan ook. Maar digitalisering maakt dingen niet persoonlijker. Maakt dingen wel makkelijker. En als iemand iets makkelijk vindt, gaat hij het gewoon doen. Maar iemand wordt niet zo snel fan omdat hij zegt van, ja, dat is allemaal gedigitaliseerd daar. Of dat is allemaal geautomatiseerd. En de kunst is denk ik dan juist om in die nieuwe wereld, zal ik maar zeggen, van veel op afstand en die digitale wereld, om daar juist die persoonlijke touch op de een of andere manier te houden. Dat is de grote uitdaging. En niet te denken, zitten ze ook niet op te wachten, wat dan ook. Nee, als je een keer een groot probleem hebt met de bank en je belt de bank en je krijgt iemand de lijn, denk je al ineens, wauw, ongelooflijk wat fijn. Hè? Of ja, dat is, ik zit bij mijn internetprovider met mijn glasvezel. Ja, dus dan ook denk ik niet een vreselijk groot bedrijf, weet ik niet. Maar als je die belt en krijg je gewoon iemand een lijn en die helpt je meteen even, denk je, oh, dit is goud. Maar dan ga ik ook niet meer weg voor een goedkoper iets ergens. Dan heb ik een reden om te blijven. Ja. Dus ik denk, ja.
Ja, het is misschien ook wel een uitdaging ook om alles gedrukt op winst.
Je wordt er wel effect. Ik zeg zelf altijd wel eens van, het is wel. Laat me zeggen, een online meeting is wel. Je kunt effectief worden op een dag omdat je er misschien wel 6 kunt doen in plaats van als je ergens langs moet dat je er maar 3 kan doen.
Ja.
Vraag is of het efficiënter is.
Ja.
Een keer in de auto stappen ergens naartoe om krijg je een ander gesprek van.
Ja.
Zie je meer mensen, krijg je meer mee van de klant. Dus je kunt wel denken, oh poeh, dan kan ik daar maar kost me een dag. Maar dat levert je waarschijnlijk veel meer op dan altijd maar een online meeting.
En ja.
Dat is denk ik wel. Die balans vinden is wel.
Nee, maar ik denk dat ook de kunst is, de balans vinden. Hè, jullie hebben misschien ook meegekregen uit de media, hè, dat zo'n AFAS, hè, in Leusden, Bas van der Veld, ja. CEO, besloten heeft nu naar een 4-daagse werkweek te gaan. Maar ja. Die hebben wel meteen erbij gezegd, vrijdags vrij. Dus niet iedereen bepaalt zelf een dagje van mij komt woensdag goed uit, of dan werkt mijn vrouw of mijn man. Of hè. Nee, want dan zie je elkaar weer relatief weinig. Dus heb ik gezegd 2 dingen. 1 is vrijdag vrij. En 2 is 1 dag thuiswerken. 1. Dus dat betekent 3 zien we elkaar.
Ja.
En ik denk, uiteindelijk kun je niet zonder. Je kunt niet interne communicatie goed op orde hebben. Via allerlei interne, ja, hoe heet je die dingen? Platforms of
nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven, ja. Interne. Dat is allemaal leuk, want er stond in de nieuwsbrief. Ja, maar soms wil je even een collega. Hey, denk er even aan als je daar vanmiddag heen gaat. Ja.
Ja, dus ik denk dat hij dat dan wel. Ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk. Ik zag ook in die persbericht volgens mij vanavond van we hopen eigenlijk dat iedereen op vrijdag dan ook niet gaat Netflixen, maar dat ze bijvoorbeeld een beetje vrijwilligerswerk gaan doen.
Ja.
Het zou heel mooi zijn als dat lukt.
Absoluut.
Maar ik had niet meegekregen dat ze ook echt zeggen van je mag nog maar 1 dag in de week. Ik had me niet gerealiseerd ook dat het slim is om dat dan op die vrijdag te doen. Dat je het niet versnipperd gaat krijgen. Dus dat je dan juist misschien meer een clustering krijgt van dat het hele bedrijf er is op bepaalde momenten.
Ja.
Dan wat het nu is. Want dat is misschien.
Nou ja, kijk, vaak werd er natuurlijk al gezegd. Ja, vrijdagsmiddags hè, gebeurt er überhaupt nog wel heel veel. Er zijn al mensen die tegen mij zeggen, nou, bij de meeste gemeentes en overheidsorganisaties, die werken voor me al 4 dagen.
Nee, het is maximaal 36 uur, hè, en dan is vrijdag om.
Ja,
het is echt zo.
Ja, dat is zo, ja, 36 uur, ja.
Ja.
En dus dat hebben ze echt gewoon, ze hebben wel heel goed nagedacht over, want ik heb hem ook een compliment gemaakt voor de visie van AFAS bij Bas, maar ook gezegd, ik vind het ook wel van lef getuigen dat je het ook durfde te doen. Ja. Want het is al leuk om allemaal over plannen te praten en zo. Als je met de collega's op de hei zit of zo. Maar om het dan ook echt te durven doen. Want ze hebben gezegd, we doen het met een proef van een jaar. Maar ja, daar slaat natuurlijk nergens op. Want je kunt na een jaar niet terugdraaien. Als je na een jaar zegt, we gaan weer allemaal terug naar vrijdag werken.
Ja, dan gaan de mensen van schrikken, ja.
Ja, en de mensen zeggen, nou ben ik net voor mijn moeder gaan zorgen. Of ik ben nou net bij het leger des Heils, ben ik elke vrijdag soep aan het.
Ja, en ook niet of er bijvoorbeeld klanten zijn die zeggen van, het gaat er blijkbaar zo goed. Dus we gaan wat, ze kunnen het in 4 dagen. Ik kan me voorstellen dat het ook negatief kan.
Maar dat is nu al gebeurd, hè.
Okay.
Er waren 2 klanten waar ze heel ver mee waren. Met potentiële klanten, die allebei zijn afgehaakt. Hm. En die zeiden van, we willen verder niemand met jullie in zee. Want dit vinden we niet fijn. Want onze mensen beginnen hier nu ook te vragen van, goh, zou dat bij ons ook niet kunnen?
Ja, dat zag je natuurlijk heel veel toen het eruit kwam. Dat al die comments en dingen, van, dat wil ik ook.
Ik zou er wel zo is het. En er waren dus 2 klanten zijn er afgehaakt. Dus dat risico hebben ze ook genomen. Van, er zullen best klanten zijn die dit niet op prijs stellen. Maar zo is dan wel weer Bas van der Veld. Die heeft 1 van die 2 meteen gebeld. Zegt, ik wil graag met jou. En die heeft die 3 keer aan de telefoon gehad. Heel boeiend gesprek gehad.
Ja, dat zal.
En uitgelegd en dit en dat. En wil niet zeggen dat die klant dan meteen ook om is of zo. Of nee, maar zo is die dan wel. Dat zegt, ik pak meteen de telefoon en dan gaan we. Ja.
Wat mij nog bezighoudt, Jos, is een. Volgens mij, of dat ook weer in jouw boek stond, ik weet het niet. Maar Toevallig vandaag vroeg een collega aan mij van gaan we nog een klanttevredenheidsonderzoek doen. En dat doen we elk jaar. En of dat nou in jouw boek was of niet, er stond ook in van eigenlijk moet je, hoe gewaardeerd voelt een klant nou als die een linkje krijgt naar een digitale survey? Volgens mij stond dat, herken je het of niet?
Ja,
stond
het
ik weet het niet meer goed. wat moeten wij daarmee aan eigenlijk?
Ja, even
ik
nog,
vind het best wel lastig.
Ja, wat jullie, ja, misschien wil je dat niet zeggen. Dat je zegt, ik vind het een beetje lastig om hier te zeggen wat ik vind van dat initiatief. Want als een collega. Nou, dat initiatief wat hier dus geopperd is door iemand, moeten wij niet weer een keer. Jullie hebben er zelf natuurlijk ook een gevoel bij.
We doen het elk jaar. We doen het elk jaar. Oké. Elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek.
Maar jullie hebben natuurlijk allebei best een gevoel bij.
Nou, ik vind de vormen heel lastig. We hebben volgens mij in het verleden ooit wel eens echt wel gehad dat we met een NPS werkten. Dat vind ik heel lastig, omdat.
Ja,
vind ik moeilijk, want dan moet je eigenlijk bijna gaan sturen op. En dan moet je zeggen, joh, je hebt mij een 7 gegeven, ben je niet zo tevreden? Ik ben wel tevreden, dan moet je 9 geven. Snap je dat?
Ja.
Dat spelletje wat bij je autobedrijf gebeurt.
Ja, precies.
En ik werd wel getriggerd dat je zegt, voelen klanten zich nou echt gewaardeerd op het moment dat ze digitaal iets moeten gaan invullen? En toen dacht ik, wij hebben vorig jaar de klanttevredenheidsonderzoek, was hartstikke positief gelukkig. Maar ja, doen we er nog steeds? Is dat dan, laten we zeggen, wel?
Nou ja, dit is misschien doen, vind ik wel mooi. Ik vind het wel mooi dat je het te sprake brengt, want dit is misschien wel in lijn met die 4 dagen van AFAS, hè? Die dan, dat is nogal best wel even wereldschokkend van, oh, we gaan niet meer gewoon standaard gewoon een week. Nee, we gaan 4 dagen. Overigens met als gevolg dus dat degene die al 4 dagen werkte ineens een fulltime salaris krijgen, hè? Dus meteen behoorlijke financiële consequenties, hè? Ja. En dus tevredenheidsonderzoek, hè? Dus ik ben op de 2 dingen wil ik er graag van zeggen. Op de eerste plaats, ik ben heel erg voor het meten of klanten je aanbevelen in plaats van meten of ze zeggen het te doen. En dus als jullie nieuwe aanvragen krijgen van bedrijven, kom eens praten. Of stuur eens wat informatie. En jullie komen erachter dat dat steeds vaker is via klanten die je nu al hebt. Dan heb je het bewijs dat ze je aanbevelen.
Ja.
En daar geloof ik dus veel meer in dan het vragen. Zou je ons aanbevelen? En dan zeggen ze al snel ja. Dus dat is 1. En 2 is dat digitale. Ja. Kijk, als ik klant ben bij Essent. En die hebben 100.000 klanten. En die willen van 100.000 iets weten. Ja, dan snap ik wel. Dan gooi je er gewoon zo'n ding uit. De vraag is, wat komt er binnen? Van wie komt er binnen? Alleen de mensen die heel veel tijd hebben. En die zich vervelen. Of die gaan dat misschien in zitten vullen. Dus de kwaliteit daarvan is ook een beetje twijfelachtig. Maar ik zeg altijd, als je echt relaties hebt. Zeker ook business to business. Mm. En die mensen die ken je. En die ga je dan eens een enquête sturen. Of online, wat dan ook. Ja, ik zeg altijd, als ik van mijn vrouw wil weten of ik een beetje of ze nog van me houdt. Ja, dan zeg ik niet, schat, ik heb hier een enquêteformulier. Hè, en heb je even 20 minuten. En misschien kun je even wat cijfers geven op bepaalde onderdelen.
Ja.
Nou, daar wordt de relatie niet veel beter van. En ik denk dus dat als je zou zeggen, we doen een tevredenheidsonderzoek. Dan zou ik zeggen, doe dat niet bij al je klanten. Dat is 1. Doe het alleen maar bij die klanten, waarvan je zegt, die zijn echt gewoon waardevol. Die mening stellen we op prijs. En we hebben ook nog wel 10 of 20 klanten zeggen, ach jongen, laat gaan. Dus we doen het alleen bij die. En vervolgens, we zijn met, nou ik noem maar eens even hier, met 15 man. Mannen, vrouwen. We doen er allemaal 3. En we gaan met 3 gaan we lunchen. Die nodigen we uit. En we zeggen, ik heb graag, kost niks. Ik ga geen rekening sturen later of zo hoor, voor uren. Maar ik wil graag met je lunchen, want ik wil gewoon heel graag weten, hoe kijken jullie naar ons? Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat kan misschien anders? Nou, als je dan 45 van die lunches hebt gehad in een half jaar tijd, nou, dan heb je een schat aan informatie. Dus ik loop daar veel meer in.
Ja, dus focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Ja, zeker. Ja. Omdat je ook qua relaties ook, dat gaat ook niet om kwantiteit. Het gaat niet om heel veel. Het gaat ook niet om 20 vragen of 15 vragen. Nee, het gaat gewoon om, als jouw bedrijf nou was, hè, ons bedrijf Zicht, hè, als dat van jullie was, wat zou jij dan anders doen? Nou, en dan zeggen ze misschien wel, ja, ik vind wel eens, dan stuur ik iemand een mailtje met een vraag en dan krijg ik ineens afwezigheidsmelding. Ja, die is er dan 2 dagen niet. En dan denk ik, ja, en nu? Ja, moet ik dan nu gaan zitten wachten? Dat zou ik bij jullie anders oplossen. Dat je gewoon altijd altijd koppeltjes hebt, waarvan er altijd eentje is.
Ja, dat hebben we, maar.
Ja, nee, ik roep maar hardop, hè. Want ik weet natuurlijk niet hoe het werkt, hè.
Nee.
Maar ik denk dat je dat meer oplevert dan, ja, we moeten ook gewoon wel 1 keer per jaar even tevredenheidsonderzoek doen. Nee, wil je ook echt dat het iets oplevert waar je ook wat mee gaat doen. En als je het van die klanten hoort, hè, heeft het ook veel meer impact. Ja, dan dat het op zo'n formulier staat.
Ja, dat klopt, want dat viel mij de vorige keer dus op. Bij het er zitten wat. Het is niet lang, hè, wat wij sturen, want daar heeft niemand zin in. Dat het hele uitgebreide dingen met allemaal bullets tussen. Van zeer ontevreden tot zeer tevreden. En dan acht levels, laten we zeggen. Daar zit niemand op te wachten. Want
geen keuze maken, ergens tussenin.
Dus er zijn vooral ook wat open dingen, maar soms er komt niet mega veel uit vaak. Heb je nog aanbevelingen? Nee, of zo, laat me zeggen. Dan denk ik, ik weet zeker dat als ik met die persoon aan tafel had gezeten en je hebt het erover, dat er wel wat komt, omdat dan de dwang om wat te geven ook, nou, de dwang is niet het goede woord, maar ik denk, je zit gewoon in een gesprek en dan komt er iets. Terwijl in een online formuliertje...
Dan wil je ook, respecteer je ook de gesprekspartner.
Ja.
En dan wil je ook gewoon van waarde zijn in het gesprek.
Ja. Ja, ik speel wel met de gedachte om het anders te doen. Nu weet ik het zeker.
Ja. Ik heb nog een persoonlijke meer vragen. Je manier van vertellen is natuurlijk heel goed. Vaak simpel, metaforen, voorbeelden. Hoe ontwikkel je iets? Omdat wij ook veel waar we nog wel eens tegenaan lopen. We praten natuurlijk heel veel in jargon. Veel vaktermen. En dan komt misschien niet altijd bij een ander binnen, terwijl jouw verhalen altijd binnenkomen bij mensen. Ik ben gewoon benieuwd hoe doe je dat?
Ja, nou, ik ben altijd wel op zoek naar hoe maak ik dingen op een eenvoudige manier duidelijk. Dus ik ben er wel heel bewust mee bezig, om met schrijven van boeken of vertellen van verhalen of wat dan ook. Dus, als ik zo'n puntje wat we er straks hebben besproken van discussiëren alleen met klanten waar je graag vanaf wil, dat zit mensen meteen aan denken. En denk je, oh wauw, dat is anders als, ja, je moet gewoon een beetje soepel omgaan met klachten van klanten. Ja, dan denk iedereen, ja, boeien. Dus ik ben er wel heel erg mee bezig. En ik denk wel eens, ik ben pas heel laat gaan studeren, toen ik 30 was. Naar een universiteit gegaan. En daarvoor heb ik 11 jaar ongeveer gewerkt. En in een familiebedrijf, gewoon vak geleerd. Gewoon technisch groothandel, spullen verkopen, noem maar op. En marketing doen. En ik denk wel eens, daar heb ik heel veel aan gehad, omdat dat heel simpel ging om de vraag, ja, we hebben hier gewoon spullen, we hebben hier gewoon bouten en moeren, en ja, hoe komen we daar vanaf? Dat is de enige vraag. En daar blijf je wel de rest van je leven vrij gefocust van, dat je niet met modellen en met dit en met dat, denk je, ja, nee, wat hebben jullie hier en waar gaat het over? En ik heb het een beetje, ja, als jonge jongen meegekregen in het werk. En ik hou er ook wel van om dingen simpel te maken. Dus als ik pas had met iemand een geweldige discussie. Dat ging over bedrijven overnemen. Werd groter allemaal met bedrijven enzovoort. Hè. En toen ging het over van en door die schaaleffecten en dat. Dan gaan we, ik weet niet precies het bedrag, maar ik zal maar zeggen 3 miljoen. Dan gaan we uiteindelijk 3 miljoen besparen, was dan het verhaal. Dus daar komt de rentabiliteit te goede, want dan gaan we door die samenvoeging 3 miljoen besparen. Toen zei ik, oké, maar waar ik nou heel benieuwd naar ben, wil je me maar eens uitleggen. Wie krijgt dan dadelijk die 3 miljoen niet meer? En hij zei, ja, dat kun je zo niet zeggen. Dat zit er meer in de schaaleffecten. Nee, maar die krijgt iemand nu wel, want jullie geven ze dadelijk niet meer uit. Dus iemand heeft ze nu. Hmm. Wie dadelijk niet meer? Ja, dat konden ze niet zo goed uitleggen. En dan ga ik twijfelen aan de juistheid van al die getallen.
Ja.
Denk ik, ja, je kunt alles wel roepen. Roepen van, dat levert allemaal. Ja, maar kopen jullie bijvoorbeeld groots in? Dat je zegt, we kopen dadelijk in. En die leverancier, ja, dat weet hij nou niet. Dat is vervelend. Maar die moet daar gewoon meer korting geven. Want wij kopen dadelijk meer in met z'n drieën in plaats van alleen. En dat bespaart gewoon 1 miljoen. En dat heeft hij dadelijk niet. Ja, dat is jammer voor hem. Maar dat is 1 miljoen. Maar als je dat niet kunt uitleggen. Dus ik probeer wel steeds door te vragen, waar gaat het in de kern om? En ik hou daarvan. En dat is misschien de reden dat ik dan dus ook zelf het goede voorbeeld wil geven, om dingen eenvoudig te presenteren.
Klinkt logisch.
Maar dat is wel een uitdaging, hoor.
Ja, nee, het is een uitdaging. Maar,
bij een technische groothandel gaan werken, Thijs.
Of voor een technische groothandel, als je een aanbeveling hebt.
Ja, dat zou ook nog zijn er nog... In onze voorbereiding hebben we niks voorbereid. Hè? Dus zijn er nog dingen waarvan jij toen je hier naartoe reed dacht van, nou ja, dat ga ik die jongens even vertellen?
Ja, nou ja, omdat ik hier natuurlijk, jullie zitten in de marketing, hè? Mm. En marketing draait daar natuurlijk vaak om PR, om reclame en campagnes en noem maar op allemaal. En mensen denken heel vaak van, ja, hij heeft een hekel aan reclame of dit of dat. En En ik, dat is wel een punt eigenlijk wat ik nog wil maken. Ik heb daar helemaal geen hekel aan. Alleen mijn punt is wel dat wij overschatten vaak de effecten. Maar als je erin slaagt om namen op te bouwen als Action. Geef een voorbeeld. Hè. Die adverteren vrij weinig, maar die zijn heel succesvol. Maar als Action naam opbouwt, omdat mensen daar zo enthousiast over zijn. En mensen zien dan vervolgens een vrachtwagen rijden met Action erop. Of ze zien ergens posters hangen bij de winkel. Of ze zien een advertentie, want ik weet ook niet of ze adverteren. Dan heeft dat plotseling effect. Omdat je naam opbouwt. En ik vind dat te veel ondernemers te weinig bezig zijn met naam opbouwen. En dat is natuurlijk jullie vak ook marketing, om ze daarbij te helpen, mee te denken met ze. En ik denk dat dan pas marketing zinvol is. En dat is wel een punt. Ja. Ik geef misschien nog één voorbeeld. Hè. Sinds een aantal maanden, ik weet niet precies hoe lang, maar is het in Nederland verboden om gokreclame. Is verboden, hè? Wettelijk. En de gokinkomsten, of uitgaven aan gokken, die zijn alleen maar enorm toegenomen in die periode. En denk, ja, er is geen reclame meer voor gemaakt, maar het geld wat er naartoe gaat, groeit alleen maar. Dus ja, hoe noodzakelijk is het dan om? Dus ik ben meer sceptisch, laat ik het zo zeggen. Als ik naar de verkiezingen ga kijken, ik heb de getallen nou niet meer in mijn hoofd, maar ik heb ze een keer opgezocht. Hè. De partijen die bij de vorige verkiezingen in Nederland het minste geld hadden uitgegeven aan, hè, dat was de BBB, dat was de PVV, die hebben het minste geld uitgegeven, NSC. En wie heel veel geld hebben uitgegeven was PvdA Links, D66. Ja. Ik zeg niet dat ik voor een van die partijen ben, maar het geeft wel aan dat campagnekassen en zo, je kunt dat ook overschatten, het effect daarvan. Ja. Als je dus niet duidelijke positionering in de markt hebt.
Ja. Nee, ja. Ja. En dan zijn we weer bijna rond.
Ja, zeker. Ja.
Dat werkt alleen voor kleine bedrijven.
Ja. wij sluiten altijd af, want volgens mij, ik weet niet hoe lang we al zitten, maar wij sluiten altijd af met de vraag, ken jij nog iemand die wij ook een keer tegenover ons moeten hebben? Heb jij iemand voor ons? Of heb je iemand waarvan je denkt, die zou ook een goed verhaal hebben? Of die heeft een goed verhaal?
Er zijn zeker een paar namen die door mijn hoofd gaan. Maar ja, misschien moeten jullie maar later kijken van wat past of wat dan ook. Hè. Maar als het om de collega's gaat bijvoorbeeld, dan is Feike Kats iemand. Spreker en schrijver, 4 boeken geschreven. Of 5 ben ik even kwijt. Goeie vriend van me. Maar Feike spreekt ook veel. Klantgerichtheid heeft hij het met name ook over. Heeft een bedrijf Houden van Klanten.nl. Nou, de mooiere naam kan haast niet, hè. Heel enthousiast, heel bevlogen en is heel goed. Ik zit te denken aan, ik heb pas, was ik onder indruk, een presentatie bijgewoond van Ron Simpson. Hij is oprichter van de Avocado Show. Dat is in Amsterdam begonnen, maar in Europa nu in heel veel vestigingen. In Londen, in Parijs, noem maar op allemaal. Restaurants waar ze dus alleen maar avocado's serveren met allerlei dingen erbij. Maar dat bedrijf, hij is er overigens uitgegaan, dus dat ligt niet aan hem. Maar dat is nu fout gegaan met dat bedrijf. En hij heeft denk ik wel hele interessante lessen vanuit marketing van wat wel en wat niet. Dus ik weet natuurlijk ook niet of hij tijd heeft of wat dan ook. Dan een Joris van der Waard wil ik even noemen. Is registermarketeer, echt een marketingman. Zijn hele leven al. Hij heeft een groot reclamebureau gehad. Is oud student van mij geweest. Maar Joris is een hele bevlogen verteller en prachtige inzichten. En is een hele boeiende vent. Dat zijn zo wat namen.
We zitten al vol geboekt tot 2027.
Tot jouw pensioen kunnen we door.
Oké.
Over je pensioen heen. We gaan ze allemaal even langs. Leuk volgens mij.
Oké, okay. Nou dank jullie wel.
Ja, nee, jij bedankt. En luisteraars ook bedankt. En tot de volgende aflevering, de 33e aflevering van Zicht op Marketing.
Alright.
Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.